Oké, we zijn er. Goedemorgen allemaal. Heel fijn om in jullie midden te zijn en ook iets te mogen bijdragen aan deze dienst. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben David Buntings. Ik ben van de gemeente van Aarschot. Dagelijks leven ben ik bezig met de jonge organisatie Breeze, het begeleiden van jeugdwerkers met het EEV, dus vooral met jongerenwerk. En ik wil vandaag met jullie hebben over die uitspraak. Jullie zijn het licht ter wereld. En dat is geen onbelangrijke uitspraak. Dat is ook een uitspraak die in de bergreden is opgenomen, Matthäus 5, vers 14, waar een heel belangrijke opdracht voor ons neergelegd wordt. En de vraag is wat we daarmee gaan doen. En ook heel concreet hoe we dat dan vormgeven. En daar wil ik vandaag met jullie over nadenken. Nu, ik ga dat wel doen met een zekere omweg. Ja. Daar gaan we uiteindelijk mee landen, maar ik ga eigenlijk eerst een heel andere vraag met jullie bekijken. Namelijk deze. Oei, staat er niet meer bij. Alleszins de vraag, wie is Jezus? Dat is een vraag die bij mij heel erg is beginnen te leven een aantal jaar terug, toen ik een boekje van John Stott las. Het boekje Radicaal Discipelschap. Wie van jullie kent John Stott? Een heel aantal. Hè. Het is dan ook een heel belangrijk leider geweest, moet ik ondertussen zeggen. In evangelische midden is een bekend auteur, bekende predikant, leider, die dingen. En hij is iets van 90 jaar oud geworden en ik vind het altijd heel erg boeiend om zo, zeker van zo'n mensen iets te lezen. Mensen die eigenlijk al zoveel jaren op pad zijn gegaan met Jezus en eigenlijk ook iets heel mooi hebben uitgebouwd en op het einde van het leven nog een aantal dingen aanreiken die belangrijk voor ons kunnen zijn als wij de weg nog moeten lopen. Ja, zeker iemand die het allemaal heeft meegemaakt, is het eigenlijk wel heel fijn om van zo'n mensen zeker te leren. En het is dan ook zo'n typisch boek waar je echt zo'n aantal concrete handreikingen doet. En er was één uitspraak die me... Ja, die is blijven nazinder ondertussen al een aantal jaren en waar ik dus nu op terug wil komen. Hij vertelt over een uitspraak van G.A. Packer in het boek Knowing God, God kennen. En daar spreekt hij over de uitspraak van we zijn dwergchristenen omdat we een dwerg God hebben. En dat idee pakt hij dan op en dan gaat hij daarop verder. En dan zegt hij van, kijk, we zijn dwergchristenen omdat we een dwerg Christus hebben. Hij spreekt erover van waar het hem zit om tot geestelijke volwassenheid te komen, tot geestelijke groei te komen, is door een juist, gezond beeld te krijgen op wie dat Jezus Christus is. En hij zet dat een schril contrast met hoe er vaak in de wereld mee omgegaan wordt. Dat hij spreekt over een religieuze supermarkt, waar allerlei Jezussen aangeboden worden. Hij spreekt over Jezus de asceet, Jezus de levensgenieter, Jezus de kapitalist, de communist, Jezus van Jesus Christ Superstar, van Godspell. Allemaal Jezussen. Maar uiteindelijk, dat hij ervan spreekt, er is geen Jezus die echt onze aanbidding waard is dan die Jezus van de Bijbel. Nu, het is wel eentje waar ik dan ook over heb zitten na te denken. Is het niet zo dat wij misschien ook wel een keer gaan shoppen in die religieuze supermarkt? En dat we die Jezus uitkiezen die past bij hetgene wat wij graag willen in ons leven. Ja, bij onze noden, met de Jezus die wij graag zouden willen hebben. Is het niet soms zo dat de focus op ons komt te liggen en dat we een Jezus uitkiezen die we voor ons karretje kunnen spannen? Ja? In plaats van in te kruipen in zijn realiteit en te zien wat dat betekent en van daaruit ons leven consequent uit te leven. En dat betekent het een en het ander. Want ik denk dat die Jezus van de eerste eeuw was zeer confronterend. En die Jezus in de 21ste eeuw is net zo confronterend. En de vraag is, zijn wij bereid om ons te laten bepalen daardoor en van daaruit ons leven in te richten, te doen wat hij ons ook vraagt. En hetgene wat Jezus van ons vraagt, is niet min. Hij wil Heer en Meester zijn op elk aspect van ons leven. In elk aspect van ons leven. En dan moet je zelf die spiegel een keer voor je plaatsen. Als je zo gaat kijken naar de verschillende domeinen van je leven. Ik zal een paar voorbeeldjes geven. Hoe zit het met je financiën? Is Jezus Heer en Meester over je financiën? Begrijp je dat dat iets is wat je gekregen hebt van God om ook te gebruiken voor hem? Om een leven in te richten dat waar hij centraal in staat, wat dat ook mogen betekenen? Of spreek over je vrije tijd. Hoe is het met je vrije tijd? Hoe gaat je daarmee om? Beseft je dat ook iets is van gekregen hebt van God? Om ook daar tot eer van hem dat in te vullen. Is hij Heer en Meester over je relaties? Ja, je belangrijkste relaties. Hoe gaat je daarmee om? Is hij daar Heer en Meester? Besef je dat dat iets gekregen is van God? En als je zo al die dingen gaat bekijken, die verschillende facetten, en die zouden eigenlijk onder de heerschappij van hem komen, dan ligt daar zoveel potentieel om mensen te bereiken met wie dat hij is. Als een leven consequent geleven wordt, dan worden eigenlijk ook een instrument in zijn handen om mooie dingen te bewerkstelligen. Maar dan stelt zich die vraag, in welke mate is hij Heer en Meester over elk aspect van uw leven? En dat is niet niks, dat besef ik. Maar dat is wel de Jezus zoals hij zich presenteert in de Bijbel. Ik wil nog eens een vers lezen uit Lucas 9. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Dagelijks zijn kruis opnemen. Laat dat even doordringen. Kruis opnemen. Dat betekent iets. Jezus vraagt van ons heel serieuze dingen. En dat dat niet vanzelfsprekend is, dat besef ik ook. Maar tegelijkertijd moet ik toch zeggen, van hoe meer ik mij bezighoud met zijn openbaring, ook al is het 's ochtends gewoon dat ik een stukje in mijn Bijbel lees, al is het in een boek zoals Leviticus dat niet zo doordringbaar is, hè, en ik bid, dat ik toch merk in mijn leven dat dat gewoon helpt om een betere partner voor mijn vrouw te zijn, om een betere vader te zijn voor mijn kinderen, dat je merkt dat het impact heeft. En dat is hetgene waar we naartoe willen. Ja, dat God, door wie dat hij is, doordat we beter zicht krijgen, gezondere kijk krijgen op wie dat hij is, dat hij van binnenuit ons verandert. Want ik merk vaak dat ik vol met goede voornemens zit, om allemaal goede dingen te doen. En dat ik vaak zie van, ik plafonneer daar waar ik niet wil plafonneren. En dus wat ik juist zei, van op die momenten dat ik gewoon bij God kom, dat sommige dingen heel automatisch beginnen te gaan. En daarom dat ik ook wel heel erg overtuigd ben van die woorden van John Stott. Een juist zicht krijgen op hem, dat super belangrijk is om te komen tot geestelijke volwassenheid. En daar wil ik jullie dan ook vandaag in uitdagen, perspectief in geven. Om daar een keer over na te denken, van wie is die God eigenlijk? Ja, beseffen we wel met wat voor een grote, machtige, heilige God we te maken hebben. En daarvoor wil ik jullie even met jullie even toegaan naar Jesaja hoofdstuk 40, vers 21. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast over hen en ze verdorren. En de stormwind neemt hem op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige? Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Dat is die grote, heerlijke God waar we mee te maken hebben. We kijken soms op naar mensen rondom ons. En zeker naar rijke, machtige mensen. En zelfs daar spreekt God. Dat zijn gewoon sprinkhanen. Weet je, het komt en het gaat, maar een wezen stelt dat weinig voor. Als je ziet dat dit de God is die wij aanbidden, dan is het niet niks om ook te zeggen van, kijk God, als dat is wie u echt bent, dan wil ik mijn leven daaraan overgeven. Ik wil u verder nemen naar Colossenzen hoofdstuk 1. Beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam. De kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst ging het over God, nu gaat het over Jezus. Beseffen we hoe groot, hoe machtig Hij is. He? Nu, ik heb dus die teksten gelezen dat we echt voor ogen houden van wie dat Hij is. En van daaruit wil ik dan ook verder met jullie nadenken. En ik heb daar eigenlijk een metafoor voor bepaald om verder na te denken over wie dat God is. En dat is dit beeld. Beeld van de zon. De zon is iets waardoor leven mogelijk is. De fotosynthese, de warmte, verschillende aspecten. En als die zon daar is, dan is het warm en is het aangenaam. Maar we hebben die zon dus zo hard nodig. Maar verder, een ander aspect van de zon is dat je er niet naar kunt kijken. Dan word je verblind. En verder, dat die zon, dat is een verterend vuur. En ik vind dat eigenlijk een mooi beeld van wie God is. Als je ziet, bijvoorbeeld ook bij mensen zoals een Jesaja en een Jeremia, als ze geconfronteerd worden met God, hoe ze het uitroepen, wee, oh, wee, Ik kan het gewoon niet aan. Hè? Dat is wat het is om geconfronteerd te worden met de levende God. En die God heeft in zijn grootheid iets heel bijzonders gemaakt. Namelijk de wereld. Prachtig hoe alles zo mooi in elkaar gestoken is geweest. Ja. Het is een prachtige planeet. En het zou ertoe mogen leiden om vanuit zijn schepping te zien dat we een grote, machtige schepper hebben. Ja. En toch loopt het heel anders. En daar lezen we ook over bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 1. Er wordt gezegd van, de mens heeft de majesteit van de schepper ingewisseld voor het beeld van het schepsel. In plaats van de schepper te gaan aanbidden, zijn we het schepsel beginnen te aanbidden. En dan zie je dat van daaruit ook ziet dat er een soort van neerwaartse spiraal komt en de mensen eigenlijk overgeleverd worden aan de slechtste kanten van henzelf. Wij mensen zitten misschien nog soms een beetje in de middeleeuwen. Toen dachten we dat de aarde, dat de zon rond de aarde draaide. En eigenlijk, mensen vandaag de dag hebben nog altijd het idee dat alles rondom hen draait. En dat is een leugen die belangrijk is om ontmaskerd te worden. Omdat het gaat niet om ons. Het gaat om hem. En een tekst die daar heel sterk over spreekt is Psalm 2. Die wil ik ook even met jullie bekijken. Waartoe leidt het woede van de volken, het rumoer van de naties, tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. En dan spreekt tot dat hen in woede en zijn toorn verbijstert hem. Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. Jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. De einde der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf. Ze stuk slaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toren. Gelukkig, wie schuilen bij hem. Stevige tekst. Het spreekt over de volken die in verzet komen. Die hun juk willen afgeworpen hebben. Die willen bevrijd worden van hun zogenaamde boeien. En niet beseffen wie dat die koning is die daarboven staat en dat hij er ver boven gaat. En dat hij zijn plan heeft en zijn plan zal uitvoeren. We hebben soms wel het idee dat we de moeite zijn, dat we indrukwekkend zijn als we zo naar die planeet kijken. Maar ik wil je deze slide ook even laten zien. Dat puntje daar wat je ziet is de aarde. Nee. En ja, die zon daarachter is de zon. En die aarde gaat meer dan een miljoen keer in de zon. Laat dat ook een beeld zijn van het verschil tussen ons en God. En dit is nog maar de zon. Als we juist gelezen hebben in Jesaja, is het als het ware dat hij de sterren uit zijn mouw schudt. Dat is God. Nu, als ik zo over die metaforen verder nadenk, dan denk ik op dit moment dat het nacht is. Dat God niet meer op een directe manier schijnt tot de wereld, sinds de zondeval. Maar hij schijnt nog wel, maar op een andere manier. Hij schijnt via de maan, ja, die in de donkere nacht licht geeft. Laat dat een beeld zijn van wie wij zijn. Wij hebben geen licht in onszelf. Dat is gewoon niet zo. Het enige licht dat wij in ons hebben, is dat licht dat wij reflecteren van de zon van God zelf. En van daaruit dat het ook heel belangrijk is om ons te wentelen in hem. Om hem te kennen voor wie dat hij is. Want het is dan pas dat we echt dat licht kunnen reflecteren naar een wereld in duisternis. Dan pas kunnen wij schijnen. Het is onze opdracht om vooral boven alles, om die intimiteit met hem te hebben. Om hem te kennen. Om serieus aan de slag te gaan met hoe hij zich openbaart. Vanuit de Bijbel, vanuit de natuur, in het gebed. Dat we van daaruit steeds meer zicht krijgen op wie dat hij is. En dat we eigenlijk automatisch veranderen. En het is pas dan dat we echt dingen kunnen doen die echt vanuit motieven zuiver zijn, die echt het verschil kunnen maken voor velen. We moeten ons wentelen in hem, maar tegelijkertijd moeten we die gerichtheid hebben op de wereld. Beseffen dat we een heel belangrijke opdracht hebben. En de mate dat wij echt ons wentelen in hem, dat het grote verschil kan maken voor heel veel mensenlevens die jij dagelijks raakt. Ik ben begonnen met te zeggen dat John Stott zei dat die sleutel tot geestelijke volwassenheid erin zit. Dat we een goede kijk hebben op wie dat Jezus is. En daarom heb ik jullie een stuk perspectief proberen aan te bieden. Van wie dat God is, door naar Jesaja te kijken, door naar Colossense te kijken, hoe over God en Jezus gesproken wordt. Heb ik gezegd van hoe belangrijk het is om van daaruit ons te wentelen in hem. Om bezig te zijn met hoe hij zich openbaart. En dat God ons van daaruit automatisch gaat veranderen. En als we gericht zijn op die wereld en beseffen dat wij zo'n verpletterende verantwoordelijkheid hebben voor de mensen die rondom ons staan, dat we dan ook heel serieus nemen. Ja? En dat we hem leren kennen. En het boeiende is natuurlijk, het is niet op zich een opdracht. Het is eigenlijk de essentie van het leven. We zijn gemaakt door hem. Hij heeft een gedachte gehad toen hij ons maakte van hoe dat wij functioneren. En als we het leven gaan leiden zoals hij het bedoeld heeft, dan is het niet gewoon een opdracht. Dan is het ook iets dat we tot ons recht komen met hoe hij het allemaal bedoeld heeft. En dat we van daaruit zijn vreugde en zijn vrede gaan ervaren. En dat hij ons vervult en dat we eigenlijk juist datgene gaan bereiken. Wat we zo vaak trachten te bereiken door andere dingen naar ons toe te trekken die misschien niet altijd juist zijn. Het is juist van daaruit een soort de paradox. Hè? Het is juist om die dingen te laten en God te vinden. Dat we echt die vreugde, die vrede vinden en ook impact kunnen hebben in die levens rondom ons. Dat is wat ik met jullie wil delen deze ochtend. Amen.